starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Dit is SBS Dutch. Op sbs.com.au/dutch staan nog meer interessante verhalen.
We komen alweer tegen het einde van het jaar. Ik kan het niet geloven, maar ik denk dat jouw boekentips voor nu en voor volgende maand ook mooie cadeautips kunnen zijn. En laten we dan beginnen met Anne-Jet van der Zijl. Een bekende naam, jij hebt weer een boek van haar uitgekozen.
Klopt, ja. Ik ben eigenlijk sinds haar debuut, dat was in 1998, ben ik fan van Anne-Jet van der Zijl, tenminste van wat ze schrijft. Dat was het boek Jachtlust. Dat ging over een creatieve broedplaats, een buitenplaats waar allerlei artistiekelingen in de jaren 50 en 60 samenkwamen. Waaronder Remco Kampert. Nou, toen ik dat had gelezen, toen was ik verkocht. Daarna heeft ze ook hele mooie biografieën geschreven van onder andere Annie M. G. Schmid, maar ook over Bernard. En ja, zij is eigenlijk wel in Nederland de koningin van het genre literaire non-fictie. Met haar Sonny Boy heeft ze dat eigenlijk, vind ik persoonlijk, echt heel mooi en goed neergezet. Ook met de Amerikaanse prinses. En nou ja, daarin is wat ik zelf schrijf, zij ook een groot voorbeeld. Dus ik was heel blij dat er weer een nieuw boek kwam in dat genre. En nou ja, dat boek dat is verschenen zeer recent, is De Zwevende Wereld. En dat gaat over het leven van Frans von Siebold. En ik denk dat de mensen die niet in Leiden of in de buurt van Leiden wonen, misschien nog nooit van de goede man hebben gehoord. Het was een Duitser, dus dat maakt het misschien nog meer dat het niet zozeer voor de hand ligt. Maar iedereen die in Leiden woont of in de omgeving, die kent die naam van het huis von Siebold. En dat is het Japan Museum. En dat is naar hem vernoemd. En over dat boek, over zijn leven, maar ook over het leven van zijn dochter, een half Japans, half Duitse dochter, schrijft Anne-Jet dit boek. En ze begint dan uiteraard natuurlijk als de kleine Frans geboren wordt in Zuid-Duitsland. En dat spreken we over het jaar 1796, dus dit is al een poosje geleden. Dat was ook de tijd dat Napoleon huis hield daar in het zuiden van Duitsland. Want niet veel later in de zomer nadat Frans was geboren, werd dat gebied bezet. En dat duurde eigenlijk zijn hele jeugd voort. Zijn vader van Frans heette Georg Siebold. En dat was een hele beroemde medicus. Al zijn broers en al zijn neven, die hele familie, die zaten in de geneeskunde. En zijn vader, die was al op 23-jarige leeftijd een hoogleraar. En uit die tijd, ik was daar heel erg verbaasd over, maar dat hij schreef en publiceerde en deed al onderzoek naar de keizersnede in die tijd. Dus hij had zich in de gynaecologie gespecialiseerd. Dus dat vond ik heel bijzonder, dat zo lang geleden al. En nou, het was allemaal een gelukkig gezin, hij had ook een broertje en zusje. Maar ja, toen sloeg het noodlot toe, want zijn vader was nog maar 29. En die is toen overleden aan TBC en waarschijnlijk ook oververmoeidheid. En rond diezelfde tijd stierven ook het broertje en het zusje van Frans. Dat was in die tijd ook wel gebruikelijk, dat kinderen ook vaak niet oud werden. Dus toen bleef hij over met zijn moeder Apollonia, prachtige naam. En die Apollonia die werd een beetje in de steek gelaten door de Siebolds. Maar gelukkig had Apollonia een broer, die was pastoor. En die pastoor die was beroepen in Heidingsveld, vlakbij Würzburg in Duitsland. En daar mochten ze intrekken, zodat ze in ieder geval een dak boven hun hoofd hadden. En daar ging Frans ook naar school. En daar wil ik graag een fragmentje over voorlezen.
Ik ben benieuwd.
Een uitblinker lijkt Frans op het gymnasium niet te zijn geweest. Een dromer wel. Later zou hij schrijven hoe hij tijdens de stille avond in de pastorie van Heidingsveld in de ban raakte van de boeken van Alexander von Humboldt, de gevierde Duitse ontdekkingsreiziger die vanaf 1807 over zijn expedities in Zuid-Amerika was gaan publiceren. Als wetenschapper was von Humboldt een gedegen onderzoeker, als schrijver een late exponent van de romantische Sturm und Drang periode in de Duitse literatuur. Met haar adoratie van de natuur en de nadruk op grootse innerlijke emoties. Vooral onder jongeren gold de sterk door de grote Duitse schrijver en filosoof Johann Wolfgang von Goethe beïnvloedde von Humboldt met zijn knappe uiterlijk en vrije leefwijze als een absoluut idool. In de herfst van 1813, toen Frans 17 jaar oud was, werd de relatieve rust in Würzburg alweer verstoord door kanongebulder. Deze keer lag de stad onder vuur van troepen uit het naburige koninkrijk Beieren, dat na Napoleons rampzalige veldtocht naar Moskou zijn kans schoonzag de gewilde prooi Würzburg in handen te krijgen. In 1813 verloor Napoleon de slag om Leipzig, begin 1814, daartoe gedwongen door zijn eigen regering, ook zijn keizerskroon. In juni van dat jaar marcheerden de Franse troepen na een bezetting van 8 jaar de poorten van Würzburg weer uit. Het jaar erop zou de stadstaat tijdens het congres van Wenen, waar Napoleons overwinnaars de grenzen van het nieuwe Europa bepaalden, officieel Beieren worden genoemd. De bevrijdingseuforie die volgde op de val van de Franse dictator was ongekend, zeker onder jongeren die ook, zoals Frans, in hun levens eigenlijk nooit iets anders hadden meegemaakt dan oorlog en bezetting. In de Duitse studentensteden vonden die emoties een uitlaatklep in de zogenaamde Burschenschaften, spontaan ontstaande studentenverenigingen waarvan de leden onder het motto Eer, Vrijheid en Duitsland levenslang trouw zwoeren aan elkaar en aan het idee van een mythisch groot Duits Rijk.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Nou, in die tijd, dan volgt er een sappig stuk in het boek, want dan is Frans nogal losgeslagen. Brengt de leeftijd natuurlijk ook wel een klein beetje met zich mee. Maar natuurlijk ook die situatie van, het is geen oorlog meer, geen bezetting. Dus laten we alles doen wat we leuk vinden. Gelukkig komt daar toch wel een einde aan. Want zij zijn dan wel in de steek gelaten door de beroemde familie Siebold. Maar het netwerk van zijn vader, want zijn vader was natuurlijk ook een beroemd medicus, helpt Frans dan wel. Dus er is een die dan op dat moment plaatsvervangend rector is op de universiteit. En die zegt, joh, kom bij mij in huis wonen. Dan kun je mee in de opleiding en ook kun je misschien wat in het gareel gehouden worden. Nou, hij gaat bij die man wonen en daar bleef hij een hele gelukkige tijd. Maar ja, zijn studie komt tot een einde. Dus die periode moet hij achter zich laten en hij is dan arts. En zijn oom, de pastoor, die zorgt dan dat hij in een wijk daar arts kan worden om arme Joodse mensen te behandelen. Maar ja, hij blijft een dromer en het is ook wel een man van uiterste. Hij wil avontuur, zoals hij dat ook bij Alexander von Humboldt heeft gelezen. Dus hij zit daar niet echt op zijn plek, maar dan is het netwerk van zijn vader daar weer dat hem helpt. Want iemand uit dat netwerk die ronselt hem dan eigenlijk voor de Nederlandse koning om als arts naar Oost-Indië te vertrekken. Nou, en dat staat hem natuurlijk wel aan, want ja, dat is avontuur, dat is onbekende landen in die tijd natuurlijk ontdekken. Dus hij gaat natuurlijk graag op dat aanbod in. En dan in 1822, dan vertrekt hij vanuit Rotterdam. In die tijd duurde dat met een boot nog 5 maanden. Dus hij reist 5 maanden over de wereld om daar aan te komen. Maar ja, zoals dat heel veel ging in die tijd met mensen, als ze daar kwamen, voet aan de grond zetten, dan waren daar natuurlijk allemaal bacteriën en muggen en die westerlingen natuurlijk ziek maakten. Dus hij werd ook ziek. En misschien had hij dat wel niet overleefd als dan de gouverneur, ook weer een bekende van zijn vader, hem eigenlijk naar een ander gebied in het land haalt, waar het wat droger is en wat beter vertoeven is. En dan gelukkig ontsnapt hij dan aan de dood en knapt hij weer op. En als hij daar dan is, dan dient het volgende avontuur zich eigenlijk alweer aan, omdat Nederland eigenlijk op dat moment de enige westerse mogendheid is die met Japan handelt. Want Japan die heeft al 2 eeuwen lang alle grenzen op slot zitten. Dat land heet dan nog Nippon. En Nederland heeft dan eigenlijk via de VOC daar een soort klein handelsstaatje weten te krijgen. Dus dat is een heel klein eilandje, dat heet Deshima. Dat ligt voor de kust van Nagasaki. En daar mag hij heen als arts. Nou, Frans weer helemaal blij. En daar vertrekt hij dan naartoe en daar wordt hij een arts. Maar ook gaat hij daar allerlei plantjes verzamelen, net zoals Alexander von Humboldt ook deed. En hij heeft het daar ontzettend naar zijn zin. Ook omdat de Japanse regering die zorgt dus ook voor dat er regelmatig vrouwen daar naar die handelspost gestuurd worden.
Aha.
De positie van vrouwen daar in die tijd in het land is anders dan daar in het Westen naar gekeken werd. Het was in zekere milieus ook helemaal niet gek dat een dochter daar min of meer voor opgeleid werd. En een dame werd die dan de mensen, de mannen daar moest entertainen. Maar Frans die raakt verliefd op een van die dames. En ja, die dame die moet daar natuurlijk aan wennen, want dat is zij natuurlijk weer niet gewend. En ja, ze schrijft ook heel mooi dat ze die westerse lijven dan toch wel een beetje raar vindt. En het ruikt ook vreemd. Dus ik kan me voorstellen dat het voor die vrouw best wel wat geweest is om zich daar overheen te moeten zetten. Maar ja, ze wordt toch ook wel verliefd op Frans. En ze wordt zwanger en ze krijgt dus een dochter. En die dochter die wordt geboren en die heet Oine. Nou ja, ze zijn daar, leven daar. Frans zit ook buiten de poorten, wat heel opvallend is. Want eigenlijk zou dat niet zomaar kunnen volgens de regels van die tijd. Maar hij zet ook een school op. Hij verzamelt heel veel jonge mensen om hem heen die allemaal heel graag van hem willen leren. Want nou ja, hij weet wat er in het Westen in de geneeskunde zich afspeelde. Dus hij heeft weer een heel netwerkje om zich heen verzameld. En hij handelt ook heel veel in kunst. En hij haalt ook kaarten uit het land. En die kunst in die tijd, die is heel erg gewild ook in Nederland. En dat heeft eigenlijk te maken met dat in Nederland, of in het Westen, hebben we dan een kunststroming waarin alles heel natuurgetrouw afgebeeld moet worden. Terwijl juist in Japan dat niet zo is, omdat er een hele andere beeld- en taalcultuur heerst. Bijvoorbeeld die haikus, die we allemaal wel kennen, denk die korte gedichten. En ze hebben daar ook een bepaalde prentkunst, die wordt genoemd Yukio-e. Ja, en dat is eigenlijk wel bijzonder, omdat we daar ook gelijk de titel van het boek mee kunnen verklaren. Omdat dat letterlijk vertaald namelijk ook zwevende wereld is. En Aniette, die hoorde ik ook dat ze dat vertelde in de taalstaat, radioprogramma van Radio 1, dat zij nog nooit in Japan was geweest voordat ze dit boek ging schrijven. Maar juist door die kunst op het spoor van dit verhaal was gezet, omdat ze juist ook die Japanse prenten zo mooi vindt.
En Astrid, als ik naar de voorkant van het boek kijk, dan zie ik ook Japanse tekens. Daar staat ook in het Japans de titel dan naast.
Nou lees ik geen Japans, maar dat zou ik me zo kunnen voorstellen.
Ik dacht, kan dat wel.
Nee, dat is, dat lijkt me, dat is een studie waard.
Veel talent.
Ook in Leiden. In Leiden kun je Japans studeren. Misschien dat ik dat nog eens ga doen als ik gepensioneerd ben. Maar ze leven daar eigenlijk heel fijn. Maar dan wat er dan gebeurt, en dat is eigenlijk vanuit de jeugd van Frans wel een beetje te voorspellen, dan overspeelt hij toch zijn hand. En dat is toch een beetje het ongeleid profiel dat Frans ook is. Want er zijn hele strenge regels dat als hij het land ingaat, dat hij niet zomaar andere dingen dan afgesproken mee mag nemen en naar Nederland terug mag laten sturen. Maar dat doet hij regelmatig wel, waaronder ook met kaarten van het land. Ja, en dat willen de Japanners natuurlijk helemaal niet, want er zijn ook andere westerse mogendheden die steeds meer interesse krijgen voor dit land. Dus op een gegeven moment wordt hij verbannen. En dat is natuurlijk afschuwelijk, want hij moet dan moeder van het kind en zijn dochtertje Oine moet hij achterlaten. Nou, en die tijd daarna, als hij weer terug is in Nederland, dan doet hij heel erg zijn best om op allerlei manieren weer via diplomatieke wegen toch weer terug te mogen naar Japan. Maar dat lukt hem niet in het begin. dan komt hij toch een andere vrouw tegen in Nederland waar hij mee trouwt. Daar krijgt hij een kind bij, die hij vernoemt naar zijn grote held Alexander von Humboldt. En ze wonen dan in het Huizen Nippon in Leiden-dorp, waar hij neergestreken is en waar hij ook met al zijn spullen het huis van Siebold inricht met wat hij wel had weten mee te nemen. Dus zeker een aanrader voor als je daar nog komt, want als je het boek hebt gelezen en je gaat daarheen en je ziet die spullen, dan komt het verhaal eigenlijk nog meer tot leven. Maar dan toch, in 1857 is er goed nieuws, want dan wordt zijn ballingschap toch opgeheven. Daar heeft de Nederlandse koning ook een handje in gehad en dan mag hij weer terug als adviseur voor een handelsonderneming. Maar hoe dat weerzien zal zijn met zijn dochter Oine, die inmiddels heel bijzonder de allereerste vrouwelijke Japanse arts is geworden, door eigenlijk het netwerkje van haar vader dat ze daar opgebouwd heeft. Dat ga ik niet verklappen, want daar moeten de lezers het boek voor lezen. Wat ik wel weg wil geven is dat hij al die jaren dat hij in Nederland was en in Duitsland nauwelijks contact meer heeft gehad met zijn dochter. Zijn dochter schreef hem wel. Maar wat er dan precies gebeurt als hij teruggaat. Hij neemt dan ook zijn zoon Alexander mee. Dat moet de lezer zelf maar gaan lezen in het boek. En nou ja, dat het een mooi boek is, dat hoop ik dat het nu ook wel duidelijk wordt. Het is een prachtig verhaal. Heel bijzonder verhaal. Het is een hele interessante geschiedenis van Japan, krijg je mee. Maar ook de Japanse cultuur, Japanse kunst. En het verhaal van de Siebolds daar ook nog doorheen. En ja, er is geen ander dan alleen Agnieszka van der Zijl die dat zo mooi kan. Dat je dat ook nog helemaal in het verhaal wordt meegetrokken. Dus ja, het is een dikke aanrader.
Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.